hij doet het. Goedenavond, dames en heren. Ik open hierbij deze vergadering. Ik heet u allen van harte welkom. De fractie van de VVD en GroenLinks, fracties van de VVD en GroenLinks hebben zich afgemeld. Dus we doen het nu met ons, volgens mij zessen. Is dat normaal, die echo? Staat er geen andere microfoon? Nou, oké, maakt mij niet uit. Ja, daarom, ik denk, ik zal het maar gelijk vragen. Nou, dan ga ik een beetje naar achteren, is volgens mij beter. Goed, er heeft zich... opening. Ik wou zeggen, er heeft zich niemand voor het spreekrecht aangemeld. Maar er heeft wel iemand voor de vergadering even gevraagd of ze een algemene mededeling mocht doen. En daartoe geef ik mevrouw Grootman de gelegenheid. Je wilde toch...
Ja, ik wilde graag van de gelegenheid gebruik maken om niet per hoofdstuk het stuk te behandelen. Maar eigenlijk, we hebben vorige keer dat we in deze samenstelling bij elkaar waren, hebben we nog een aantal aandachtspunten en ook kritiekpunten gemeld. En eigenlijk wilde ik als eerste zeggen van dat het dat duidelijk te merken is in het stuk dat iets met die kritiekpunten is gedaan. En dat er nu iets ligt waar we eigenlijk trots op kunnen zijn met elkaar. En na alle negativiteit vond ik het ook wel prettig om dat terug te geven. En natuurlijk heb ik een tweetal vraagpunten, maar die zijn beperkt. En dat wilde ik even meegeven.
Hartstikke fijn. We hebben juist gekozen voor het... per hoofdstuk, omdat de mensen die in de klankbordgroep de vergaderingen mee hebben gemaakt, die hebben het natuurlijk allemaal al goed doorgesproken. En dit was nou juist ook zo'n vergadering waarbij we zouden denken dat mensen die niet bij alle klankbordvergaderingen geweest zijn, hun vragen kwijt konden. Dus, nou, als ik zo om me heen kijk, zijn dat er dan maar 2, 3 zo. Maar ik denk... het was gewoon voor de inventarisatie van de vragen het handigste, dachten wij, om het per hoofdstuk te doen. Griffie heeft fantastisch werk verricht door ze hebben er behoorlijk werk aan gehad, om alsnog toch een soort van verslag te maken van de klankbordgroep van... 24 maart, waardoor er heel veel veranderingen zijn, aanpassingen zijn gemaakt in het stuk. En dat vind ik toch, ik heb vandaag even gekeken, vond ik toch wel een hele prettig om dat zo op een rijtje te zien. En dat is ook eigenlijk wat u bedoelt, dat het is overgenomen. Hè? Dat we echt kunnen zien welke aanbevelingen zijn overgenomen. En dan hebben we vorige week maandag ook nog een keer als boegraden allemaal bij elkaar gezeten. En daar zijn ook vragen gesteld. Nou is het zo dat het verslag daarvan is nog niet verspreid. Ja, maar is die al doorgestuurd naar andere mensen? Oh, dat heb ik ook niet gezien. Oké, dat verslag, ook prima. Want we dachten, anders gaan we natuurlijk dubbele vragen stellen. Maar dat is er dus nu ook gelukkig. Dat betekende wel, vond ik als voorzitter, dat de stukken op de nip aanwezig waren. Maar ik heb wel het gevoel dat we er goede stukken hebben en dat we iets kunnen doen. Als we het nou toch per hoofdstuk doen, dan kunnen we er misschien snel doorheen. En van financiën zitten hier vooral mensen, de ambtenaren, meneer Zwart, welkom, om de vragen die gesteld zijn 13 april goed te beantwoorden. Maar dat is pas hoofdstuk 9, maar het komt aan de orde. Ja, financiën is hoofdstuk 9. Dan gaan we naar gewoon het stuk door. En ja, ik vergeet een agendapunt. Want we zijn nog een keer bij elkaar geweest onder voorzitterschap van mevrouw Luttig-Zwart. En dat was op 17 maart... De besluitenlijst. Is er iemand die er nog op- of aanmerkingen over heeft? Goed, dan is het hiermee vastgesteld. En dan gaan we nu naar bespreken het bedrijfsplan en de, van de werkorganisatie Boeg, inclusief het raadsvoorstel. Nou, ik heb net al gezegd dat we het bespreken en ben even teruggekomen op 13 april, gistermiddag toen we deze vergadering voorspraken, was er nog geen verslag, dus dat hoef ik nu allemaal niet te zeggen. Dan stel ik voor, wie heeft er opmerkingen, mededeling over hoofdstuk 1 van het bedrijfsplan? Ik maak gewoon een rondje.
Voorzitter, ik heb het niet per, zeg maar per hoofdstuk heb ik het, heb ik vragen. Ik heb eigenlijk in zijn algemeenheid gewoon één of twee wat opmerkingen en vragen. Dus ik zou
ook
graag
voor
onze fractie geldt gewoon, ik wil dat graag naar voren brengen. En ja, u mag van mij er doorheen gaan, maar ik weet niet precies wanneer welk onderwerp. Dus dan moet ik heel erg opletten. Dus.
En wij dachten juist, laten we het nou eens even
goed
organisatorisch doen. Per hoofdstuk. Net zoals de opmerking zegt dat. Maar we zijn in zo'n kleine groep dat wanneer dat zo gaat en u zo kunt scrollen door het tablet, dan kan dat. Mevrouw Luttig.
Nou, ik zou graag, ja, in zijn algemeenheid wil ik zeggen dat er ontzettend hard gewerkt is. Want dat kun je zien aan alles wat zeg maar ingebracht is en waarvan een groot deel van de zaken is opgepakt. En er is geprobeerd om dat ook zoveel mogelijk te verwerken in het bedrijfsplan. Wat voor Kieslokaal heel belangrijk was eigenlijk. We hebben toen, ik weet niet precies meer, is al een half jaar terug geloof ik, mochten we allemaal, alle fracties mochten vragen indienen, hè? Vragen inleveren. En een van de belangrijkste vragen voor ons was toch ook, was eigenlijk de nulmeting en de, zeg maar, de prestatieindicatoren die we heel graag terug wilden zien. Kieslokaal heeft zoiets van, nou, weet je, je gaat met elkaar. Heb je een plan, je wil graag iets doen en wat je nodig hebt om te kunnen kijken straks of dat echt gaat slagen, moet je ergens een ambitieniveau stellen. En dat kan je alleen maar doen op basis van een nulmeting. Ik wil graag één voorbeeld aanhalen. Er is ooit door de Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, of dat geslaagd was. En een van de belangrijkste conclusies was dan ook van, ja, er is geen nulmeting gedaan. Dus eigenlijk kunnen we niet zo goed aangeven van, is dit project nou echt wel geslaagd of niet? Nou, en telkens, heel vaak met dit soort processen komt toch terug van, laten we nou starten met vanuit welke uitgangspositie, zeg maar. En het liefst zien we dat natuurlijk per onderdeel of per taakveld terug. Nu staat er, daar is op ingegaan ook vorige keer op de vraag. En er staat ook keurig in dat dat een jaar voor de start, dat heb ik gelezen, wil men die nulmeting dan gaan doen. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn daar teleurgesteld over. Wij hadden dat dus het liefst eerder gezien, hè, een basis. Met dus echt waaraan je zegt van welke kwaliteit willen we straks gaan leveren. En die uitgangspunten hadden we graag teruggezien. Dat even voor die nulmeting. Wij hadden dus ook destijds gevraagd om een sterkte-zwakte-analyse per gemeente. Zodat je ook goed kan bijsturen voor alle vier de gemeenten. Uiteindelijk denken we dat dat gewoon een win-win situatie moet worden. Ik wil ook nog heel even aanhalen dat de OR, die heeft ook het advies gegeven om daar, die schrijft ook, wij adviseren dringend om de gegevens die ten grondslag liggen aan de nulmeting nogmaals te checken op juistheid en voor die meting met eenduidige maatstaven en methoden te gaan werken. Dus ook zij hameren erop van, laten we alsjeblieft dat bij het begin vooraf doen. Een ander aandachtspunt is nog, zeg maar, hoe gaat het straks met het personeel? Wij hopen heel erg dat we daar toch ook een voordeel uit kunnen halen. Maar wij zien nog eigenlijk niet terug in de stukken op welke wijze dat mogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. Natuurlijk kan je zeggen, nou ja, daar gaan we straks al met z'n allen over praten. Maar ja, een beetje zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En we willen allemaal natuurlijk graag zien straks dat we er, ja, dat de inwoners er uiteindelijk ook voordeel uit halen. Hè? Dus daarom zitten we ook hier met elkaar. Nou, dat is eigenlijk het punt waar het meeste aandacht voor kieslokaal naartoe gaat. En ik weet niet, straks dan komt het nog een keer in mei, geloof ik, in de commissie, dacht ik. En
In mei komt het in de boegcommissie.
Ja, in de boegcommissies, oké. Okay. En dan in juni is het raadsbesluit. Hè. Dus wij verwachten dat we in die richting toch ook wel misschien met een motie of amendement zouden kunnen komen. Maar we overwegen dat. Dus dat voor het eerste termijn. Dus vandaar dat we niet door het hele stuk hoeven.
Dank u wel. Meneer Snijder, D66.
Ja, ik kan me aansluiten bij de vorige sprekers. We zijn erg tevreden over hoe het proces tot nu toe is verlopen. Nou, een wat hakkelend en niet vloeiend begin. Maar mevrouw Groteman sprak over negativiteit. Ik zou zeggen, nou, meer opbouwend kritisch om er het beste in ieder geval van te maken. En ik denk dat de bijdrage die iedereen geleverd heeft, dat het ook prima gelukt is. Ook dat er goed geluisterd is, dat de bijeenkomsten die we gehad hebben met de klankbordgroep positief zijn verlopen, maar ook werkelijk we kunnen terugvinden dat er wat mee is gedaan. Aansluitend op wat mevrouw Luttek zei met betrekking tot de nulmeting en de kwaliteit van de dienstverlening, dat weegt voor ons ook heel erg zwaar. Dat hebben we toen in Hello ook aangekaart en dat is ook meegenomen in het bedrijfsplan zoals we zien op bladzijde 11. En wij denken dat op zich zoals het nu geformuleerd is, het van wat ons betreft prima is, omdat er eerst, voordat we starten, een nulmeting plaatsvindt in alle vier de gemeenten. En na 2 jaar krijgen we dan de eerste meting en dan weten we ongeveer hoe het allemaal loopt. Nog belangrijker vinden we dat er gekozen wordt voor een apart instrument. Dus er wordt niet alleen gekozen voor waar staat je gemeente of een gewoon klanttevredenheidsonderzoek, maar er wordt gerept hiervan een apart onderzoek. Althans, zo hebben wij dat begrepen. En het mooie daarvan is dan, wat ook hier in het stuk wordt gezegd, dat daarbij is het van belang dat de raden meedenken met de colleges over de aspecten waarop gemeten wordt. Dus dat de prestatieindicatoren ook nadrukkelijk in overleg met de raden worden vastgesteld. Dus dan weten we ook wat we willen meten en dan zien we ook in de resultaten hoe dat er verder uitkomt. Wat wij verder in het stuk hebben gemist, maar misschien hebben we er overheen gelezen, dat is het punt van tijdschrijven. Tijdschrijven wordt nu alleen gedaan in Castricum. Waarom komen we daar nu op? Omdat we even toch met het punt zitten van hoe kun je nu de verdeling van activiteiten in de werkorganisatie verdelen over de vier. Hoe kun je later terugkijken hoe dat nu verdeeld is geweest over de vier gemeenten? Hè, want het zou een gek beeld zijn als we zeggen, ja, iedereen is druk, druk, druk. En daarom wordt Bergen bijvoorbeeld niet bediend. Terwijl als je in de tijdschrijven het bijhoudt, blijkt bijvoorbeeld dat de uitgeest ontzettend veel vraagt. En dat dan ten koste, tussen aanhalingstekens, van ons zou kunnen gaan. Tijdschrijven is een geen populaire bezigheid. Niet bij ambtenaren, maar ook niet in andere organisaties. Als je er ook aan begint, dan moet je maar een paar codes. Dan moet je ook maar een paar codes hanteren. Want te veel codes dat leidt tot leugenstaatjes. En dat schiet absoluut niet op. Maar onze intentie om het over tijdschrijven te hebben is dus om inzichtelijk te krijgen van waar wordt de tijd door de werkorganisatie van de boeg over de vier boegs nu eigenlijk verdeeld. Wij zeggen ook niet, dat moet je dus langzaam je leven blijven doen, maar doe dat dus een aantal jaren en dan zeggen we wel van nou, dan hebben we een beeld en zo zal het in de loop van de toekomst ook wel verlopen. Dan zijn we erg tevreden over het feit dat er afgesproken is dat de gemeentesecretaris als directeur rolerend dat doen. De termijn is daarvan ook volgens mij aangepast. En ook dat er een assessment zal plaatsvinden om te kijken naar de meest geschiktheid van betrokkenen. Dat vinden we heel goed, omdat daar ook weer uit blijkt dat je vooral naar de kwaliteit wil kijken van degene die een functie uitvoeren. Datzelfde geldt dat er duidelijk selectie wordt uitgevoerd bij programmamanagers, maar ook bij de teammanagers. De programmamanagers nog in een iets hoger niveau, begrijp ik uit het stuk. En de teammanagers worden ook in een selectieprocedure onderworpen. Daar zal ook een assessment ook van uitgaan, maar dat is verder allemaal uitvoering. Maar we vinden het al heel belangrijk dat vooral in die leidinggevende laag heel goed naar de kwaliteit gekeken gaat worden. Als je daar niet goed naar kijkt, dan verlies je het in de toekomst. Even een vraag waar ik niet uitkom. En dat ik denk van ja, er staat in het stuk financieel dat we hebben de werkorganisatie, we hebben onze eigen begroting, dan hebben we het aantal vierkante meters huisvesting. Nu blijkt in het stuk dat we te veel vierkante meters overhouden. Alleen er wordt ook gezegd, de raadzaal tellen we daarin niet mee in die vierkante meters die over zijn. En toen dacht ik, gewoon even filosoferend hoor, maar het zou toch een rare figuur, hoe dat nu precies zit, maar misschien kan Jan Bouwman dat wel duidelijk maken. Want wij zitten natuurlijk nu extern, hè, hier, en dat is met een bepaalde financiële constructie. Stel nu dat we in JL4 gaan, maar daar zijn vierkante meters leeggekomen in verband met de boeg. Dan zouden wij, in, zoals ik nu gelezen heb, moeten gaan betalen voor de vierkante meters die wij dan in gebruik gaan nemen. En dat is een beetje raar. Misschien zie ik spoken, ik weet het niet, maar ik wil toch even weten hoe dat dan eventueel gaat zitten als we voor onszelf daar vierkante meters gebruik van maken. Daarnaast dat aan het slot wordt gezegd van, en dat is een gegeven, dat snap ik wel, hè, maar dat bij fusies krijg je een flinke subsidie van de Rijksoverheid en bij de ambtelijke fusies niet. Is het toch niet aan te raden dat de vier burgemeesters bij Plasterk gewoon eens even aankloppen en zeggen, ja, dat is ooit wel eens zo geregeld. Maar we zitten nu in een heel andere dimensie. We krijgen nu, terwijl voorheen bestuurlijke fusies usance was, zie je nu de laatste 5-6 jaar dat juist de bestuurlijke fusies steeds meer de ambtelijke fusies steeds meer toenemen. En is het dan niet redelijk om dat uitgangspunt dus los te laten, dat het niet geldt voor de ambtelijke fusies, maar wel voor de bestuurlijke fusies. En daarbij dan nog gevoegd aan Plasterk, dat dit de eerste vier gemeenten met deze grootte, 100.000 inwoners, dat is in Nederland nog niet eerder vertoond, ambtelijk gaan fuseren. En dat kan een extra argument zijn naar ons gevoel om er toch wat extra geld los te peuteren. Dat is voor de eerste termijn.
Ja, mevrouw Hendricks.
Ja, dankjewel. Nou, wij ondersteunen kieslokale D66 dat wat het totale stuk betreft. Het is een zeer gedegen en goed doordacht stuk, inclusief de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Ik heb zelf het voor geschiedenis niet echt meegekregen, maar na het gelezen te hebben denk ik, hé, dat zit er goed en zorgvuldig opgesteld in. We hebben een paar vragen, die zijn wat meer in detail, maar misschien dat het nu al kan. En dat is één vraag, en die heb ik zelf zo gelezen, misschien heb ik het niet helemaal goed gelezen, maar hoor ik het graag, is dat er individuele gemeenten opdrachtgever zijn en ook klant zijn. Dus die twee begrippen lees ik daarbij. Maar ook dat het bestuur van de werkorganisatie Boeg tegelijkertijd eigenaar is en bestuurlijk opdrachtnemer. En ik dacht, ja, als het in het bestuur ook de college, een paar collegeleden zitten, hoe overlapt dan het een met het ander? Ik kon de verantwoordelijkheden en de functies niet goed uit elkaar krijgen in dit stuk organisatie. De tweede vraag die heeft te maken met wat D66 kieslokaal ook al zei, dus die hoef ik echt niet zo te herhalen. Het ging om de klanttevredenheidsonderzoek aan de hand van de prestatieindicatoren, voorafgaand aan de werkelijke werkorganisatie, maar die is dan net gesteld. En een wat kleinere vraag is, ik zie dat de begroting van de werkorganisatie bestaat uit loonkosten, facilitaire en huisvestingskosten en de kosten van de ICT. Maar ergens anders lees ik dat bij 3D Welzijn, dat de kosten voor de financiële administratiezaken, dat die er ook onder vallen. Dus dacht ik, wacht even, waar valt dat dan onder? Nou, dat is eigenlijk een vraag in de eerste ronde.
En we hebben net al aangegeven.
Sorry, even voor de mevrouw Groteman, CDA.
Wij hebben net al aangegeven dat we eigenlijk heel tevreden zijn met het stuk. Daar, natuurlijk zijn er wat kleine opmerkingen, maar die zijn eigenlijk al aangegeven. Ik heb nog één vraag en dat betreft, er komt een heel duidelijk het wenkend perspectief. Daar wordt een cultuur bij ambtelijke organisatie op ingezet. Dat betekent ook als je een meer participerende organisatie krijgt, een wat andere, we hebben wel dezelfde rol als raad, maar hoe ga je daarmee om en wat betekent dat voor je functie? En we worden nu meegenomen in een klankbordgroep, maar ik vraag me wel af op welke wijze de gemeenteraad ook het cultuurtraject ingaat. Dus hoe kijken we daar naar onszelf? Dat is een vraag voor ons dus eigenlijk.
Jawel, meneer Zwart, wilde u? Nee? Want het mag, hè, twee per fractie.
Ja, ik probeer in de tussentijd iets op te zoeken, maar dat kon niet zo snel vinden. Wij hebben het vorige keer in Castricum ook al gezegd. Er staat nu, zeg maar, in de financiële paragraaf, staat nu een bedrag op van 3 ton voordeel voor de gemeente Bergen. De vraag is even of dat correct is.
Straks bij de beantwoording wat duidelijker. Ja, mevrouw Blankendaal, wilt u gemeentebelangen?
Ja. Het is bekend dat gemeentebelangen wat hogere verwachting had ten aanzien van de kwantitatieve voordelen van de samenwerking. Desalniettemin vind ik wel dat het stuk zoals het er nu hier ligt ook zeker aan kwaliteit heeft gewonnen. En dat er hier en daar toch ook echt goed verwerkt is, wat tenminste ik ben, dacht ik ook, op 17 maart geweest. Dat, ja, toen is er toch heel veel gezegd, ook door de andere gemeente. En daar vind ik toch verschillende elementen van terug. En daar heb ik echt wel waardering voor. De vragen van Kieslokaal waren ook de vragen die wij hadden over de nulmeting. Want het ambitieniveau is heel hoog, hè? En wil je dat wenkend perspectief waarmaken, dan zul je toch echt moeten weten waar iedereen staat met zijn organisatie en welke stappen dan gemaakt moeten worden. Daar is nu eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Dus daar hechten wij ook natuurlijk wel aan. Wij denken dat het ambitieniveau misschien wel wat te hoog is. Goed is goed genoeg, hebben wij ook al eerder gezegd. En dat zeg ik nu nog een keer. Gewoon goed is ook goed, maar dat is een gepasseerd station. Dan heb ik vragen over de extra kosten die rondom de extra transitiekosten. Die zijn 1 miljoen, heb ik gezien, voor de gemeente Bergen. Niet helemaal helder is voor mij, is dat eenmalig? Is dat iets wat ook nog mogelijkerwijs kan terugkeren? Een andere vraag is, die heb ik wel gesteld, maar ik kan hem niet helemaal terugvinden. Dus dat wil ik even graag zien. Dat elke gemeente had, voordat dit traject inging, al misschien een taakstelling, een bezuinigingstaakstelling. Tot 2017. Ik heb dat ook genoemd. Ik zei, ik wil wel graag helder hebben als er dan bijvoorbeeld kortingen op de formatie gerealiseerd moesten worden of andere zaken gerealiseerd moesten worden. Die zullen wel eerst in beeld gebracht moeten worden tot 2017. Ik meen in de financiële paragraaf dat ik iets gezien heb rondom gelden die vrijvallen, dat je dat moet gebruiken voor je eigen taakstelling. Maar dat is na 2017. En ik wil zo graag weten of die 705 FTE en die 846 personen, of dat na het bereiken van de taakstelling is of voor het bereiken van de taakstellingen van de diverse gemeenten. Even los van of ik ze allemaal uit mijn hoofd ken, hè. Dus dat is mijn vraag. Dan heb ik ook, omdat personeel je grootste kostenpost is toch in de meeste gevallen, heb ik ook de vraag dat het natuurlijk prachtig is als je tegen mensen zegt, er mag geen ontslag plaatsvinden ten gevolge van deze ambtelijke fusie. Dat is natuurlijk een heel mooi gebaar naar personeel. Maar mijn vraag is van, en hoe lang duurt dan deze toezegging? Wat is de omvang daarvan? Is dat een onbeperkte baangarantie? Is dat iets voor 4 jaar? Is dat iets voor 3 jaar? Is dat iets wat in 2018 al wordt heroverwogen? En voorts ben ik wel ook heel blij met de paragraaf over wat te doen om het personeel als het ware meer te professionaliseren. Om ook een bureau in te stellen, een scholingsopleidingssituatie voor het personeel. Ik ben heel blij dat daar veel aandacht aan besteed wordt, want je vraagt namelijk toch een heel ander soort inzet van mensen. Want het is nogal wat dat je mensen die soms 30 jaar op één plek hebben gezeten, dat komt helaas ook gelukkig misschien, of ook helaas komt het nog voor. Die ga je opeens van toch in een andere setting zetten, in een andere leidinggevende structuur. Dus dat vraagt best wel heel erg veel. Een andere vraag is nog dat ik zie dat ten hoogste schaal 14 onder de directieraad wordt toegekend. Dus dan ga ik even de gemeentes bij langs en dan denk ik... Dus onder de gemeentesecretarissen is dan de hoogste schaal die je als ambtenaar kan halen, schaal 14. Ik dacht, nou, lijkt mij redelijk hoog, maar misschien zie ik dat verkeerd en kan iemand me uitleggen waarom tot deze keuze is gekomen. Want dat is toch best wel heftig, want dan zou een gemeentesecretaris in 15, 16, 17... een burgemeester zit daar niet eens in volgens mij, dus... Nou, het was even een vraag, misschien wordt dat betaald voor bijzondere specialisten, maar het staat er wel keihard in. Dus, nou, dat was eventjes wat ik wilde vragen.
Fijn, dank u wel. Ja?
Sorry.
Mevrouw Hafkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal een aantal vragen voor mijn rekening nemen. De financiële vragen doet meneer Hussem. En de personele vraag die zal meneer Brouwer doen. Eerst maar even over de nulmeting. Nee, laat ik het eerst even anders zeggen. U heeft allemaal wel gezegd van geconstateerd, er is hard gewerkt. Nou, dat klopt en ik ben blij dat u dat in de tekst terugvindt. Want u heeft zich positief kritisch, om met meneer Snijder te spreken, uitgelaten. Nou, al die opmerkingen die zijn ook allemaal teruggekoppeld naar de stuurgroep. En hebben bij mijn weten ook allemaal ook een plek gekregen. Dus het is goed dat u dat ook daarin terug kan vinden. Dus uiteindelijk is het weer een dik document geworden. Maar ja, dan gaat het ook over een bedrijfsplan. He, dus de waardering daarvoor, die zal ik ook zorgen dat die ook teruggekoppeld wordt aan de opsteller hiervan. Maar we hebben er inderdaad voor gezorgd, ja, als de Raad van Bergen het niet kan vinden in het stuk, dan hebben we een veel groter probleem. Dus ik ben blij dat u dat ook zo heeft kunnen zien dat er hard gewerkt is. Nou, het ambitieniveau, de nulmeting, er is al even iets over gezegd. Of er zijn vragen over gesteld door Kieslokaal. Het is inderdaad het voorstel dat die begin volgend jaar komt. Een jaar voordat de fusie, ambtelijke fusie van start gaat. Ja, dat is zo met elkaar afgesproken. U heeft er andere ideeën over. Ja, ik kan er op dit moment, dat is natuurlijk een beetje lastig als je met vier gemeenten zit, dat ook niet zomaar gaan veranderen. Maar het is net wat u zegt, mevrouw Luttig. Op het moment dat het in de raad komt, heeft u natuurlijk alle mogelijkheden als het gaat om amendementen, moties, om daar veranderingen aan te brengen. Maar het is in ieder geval wel de afspraak om dat uiteraard die nulmeting te doen, maar niet op dit moment, maar wat later daar mee te beginnen. Met de klankbordgroep van de raad, want dat is ook voorgesteld. Hè? Straks is de grote klankbordgroep is klaar. Maar dat gaat nog wel een aantal keren, komt u nog wel bij elkaar. Ja, en dan is het belangrijk om dat in de klankbordgroep ook te bespreken, die nulmeting. Dus dat u als raad daar ook natuurlijk alles over kunt zeggen. Er werd ook even de OR-wetten genoemd. Ik was nog even benieuwd, maar het is zo dat op 12 mei komt de OR met een reactie. Dus dat is ook wel goed om... Die heeft zich ook wel positief kritisch uitgelaten. Die moet er ook nog met een reactie komen. Maar de bedoeling is dat u in de klankbordgroep aan de slag gaat met de nulmeting. Dan D66. Nou, u heeft ook even gezegd nulmeting, apart onderzoek. Dat klopt. Het onderwerp tijdschrijven zal meneer Brouwer zo beantwoorden. Dat er een ontwikkeltraject komt voor de directie. Daar heb ik mij hard voor gemaakt in de stuurgroep. Ik heb dat ook in de commissie, toen we het hierover hadden, ook direct. Ik vind het gewoon belangrijk dat er goed naar gekeken wordt. En ook dat er naar de leidinggevende en ook wat later, lager in de organisatie ook goed gekeken wordt. Die moeten zich ook laten zien. Want het is natuurlijk iets anders als je in een grote organisatie werkt dan binnen een kleinere organisatie. Ga maar even naar de kleinste, naar Uitgeest. Dat maakt natuurlijk wel verschil. Dus er zal goed naar gekeken worden, zo'n ontwikkeltraject, hoe dat precies eruit komt te zien, weet ik niet, maar...
Ja, meneer Snijder, gaat uw gang.
Even over die nulmeting. Hè. Ik heb ook twee, wat we nu gebruiken, klanttevredenheidsonderzoek en de Waarstaatje Gemeente. Maar ik heb goed begrepen dat er een afzonderlijke meting plaatsvindt die we zelf gaan in ergens komen. Ja, oké, nee, prima.
Ja, voorzitter, dat moet nog uitgewerkt, maar er komt een afzonderlijke meting, los van de metingen die we nu doen. Ja, omdat het ook een meting moet zijn voor alle vier de gemeenten die gelijk is. Dus dat is gewoon belangrijk. Uw vraag over de vierkante meters gemeentehuis, daar zal meneer Ussem, denk ik, een antwoord op kunnen geven. Uw suggestie om subsidie te gaan vragen aan minister Plasterk neem ik graag over. Dus ik ga dat ook voorstellen aan mijn collega-burgemeesters, dat wij een verzoek gaan indienen. En gaan we doen. Ik kan me niet voorstellen dat zij erop tegen zijn. Dus zo is dat. Dus daar ga ik mee aan de slag. Dan Partij van de Arbeid. U zei even over, je bent opdrachtgever en klant tegelijkertijd. Dat is altijd zo binnen een gemeenschappelijke regeling. Dus ook binnen deze gemeenschappelijke regeling is dat niet anders dan in andere gemeenschappelijke regelingen waar wij in zitten.
Gaat uw gang, mevrouw Hendricks.
Nee, wat ik eigenlijk bedoelde is dat binnen de individuele gemeente is de elke gemeente opdrachtgever en klant, maar tegelijkertijd in het bestuur van de werkorganisatieboeg is het bestuur eigenaar en ook bestuurlijk opdrachtnemer. En dat vond ik wat overlappend met elkaar. Dus in het bestuur zitten ook collegeleden van het college. Dat is wat ik bedoel.
Dan stel ik voor dat meneer Brouwer daar zo nog even op reageert. Die dat nog even wat nader toelicht. Dan CDA, ja, u had het over het winkend perspectief. Cultuurverandering, participatie. U zegt van ja, dat geldt voor de hele raad. Ik zou u willen voorstellen dat de Griffie daartoe ook de opdracht krijgt om het voor onze raad op te pakken. Dus of u doet dat via het presidium. Misschien is dat nog wel handig. We hebben natuurlijk ook al gesproken over cultuurverandering met het voorstel van...
Mevrouw Luttig wil, geloof ik, iets toevoegen.
Nou ja, wij hebben in het presidium inderdaad een voorstel gedaan om dit onder de aandacht te brengen, waarbij alle partijen dan een afgevaardigde kunnen... En dan kan je dit eruit pikken om te zeggen van daar willen we onze aandacht op richten. Dus ik hoop dat je erbij gaat komen.
Ik was wel bezig met mijn zin dat het in principe kieslokaal, het had eerder, dus de eer is aan kieslokaal, die had het al eerder genoemd. En dan hebben we ook gezegd dat we daarmee aan de slag gaan, dus dat gaat zeker gebeuren. Vraag over financiën, die komt even apart genoemd. Gemeentebelangen, nou, hogere verwachting, maar toch waardering voor het stuk. Nou, dat is fijn om te horen. De extra transitiekosten, 1 miljoen, inderdaad eenmalig, die 1 miljoen. U heeft een vraag over de taakstelling. U heeft, maar dat heeft u waarschijnlijk nog niet kunnen lezen, dat is vanmiddag toegestuurd, de verslag van de bijeenkomst van 13 april. Maar die heeft u wel gekregen. Heeft u nog niet gelezen. Daar wordt iets gezegd over de taakstelling, omdat er toen op die 13e ook vragen over gesteld zijn. Taakstellingen gemeente, de schone zonder taakstellingen begrotingen van de vier gemeenten per 1 januari 2015... worden beschouwd als uitgangspunt voor de gezamenlijke werkbegroting. En de boeggemeenten hebben de opdracht en verantwoordelijkheid om de eigen taakstelling voor 1 januari 2017 te realiseren. Zo is het afgesproken. Dus daarna moet die taakstelling gewoon al klaar zijn per 1 januari 2017. U zegt, ja, een vraag over het personeel zal meneer Brouwer beantwoorden. Ook even de vraag over de schaal. Want daar ben ik niet zo goed in, hoe het zit met die schalen. Voorzitter, dat is wat ik voor mijn rekening kon nemen.
Wie van u? Meneer Brouwer? Meneer Brouwer, als het graag.
Dank u wel. Ja, dat tijdschrijven waar meneer Snijder het over heeft, daar hebben wij het als secretaris ook heel veel over gehad. Hè. Moet je nou alles in beeld brengen qua tijdschrijven? Uurtje, factuurtje, dat soort begrippen, dat komt heel vaak voorbij. Wij hebben het zo gezien dat het pakket wat je volledig inbrengt in de organisatie, dat krijg je natuurlijk ook weer als product, als uitkomst, krijg je weer terug. Wij hebben ook dit onderwerp heel uitgebreid besproken met de Belgemeente. Die zijn ons voorgegaan in zo'n proces. En zij hebben inderdaad heel veel tijd geschreven. Dat hebben ze jaren gedaan, een aantal jaren, ook wat u voorstelt. Wij vroegen toen aan een van de directeuren van de Belgemeente, wat heeft dat nou opgeleverd? En dat was wel geteld €25.000. Toen hadden wij zoiets van, ja, moet je dan zo'n heel administratief circus opzetten? Met alle gevolgen van iemand, u gaf het ook aan van, je kan het met een aantal coderingen doen. Maar het moet wel gebeuren en het gaat wel van de productiviteit af. Dus we hebben als secretaris gezegd, dat gaan we niet doen, lijkt ons niet verstandig in deze. Ook met de ervaringen wat anderen met ons gedeeld hebben. Dan de Partij van de Arbeid. Ja, dat ging even over de vraag hoe kan het dat het bestuur van de werkorganisatie optreedt als eigenaar, maar ook als bestuurlijke opdrachtnemer. Nou, dat is zo omschreven in de wet op de gemeenschappelijke regeling. Het is gewoon een juridisch construct waar je aan moet voldoen. Dan gemeentebelangen BES, die vroeg, die had een vraag over het ontslag. Hè. Er ligt een uitspraak dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Dat klopt ook. Deze fusie is geen aanleiding om daarna te kijken. Die toezegging ligt er ook. En dan vraagt u vervolgens, ja, voor hoe lang is deze toezegging? Nou, de fusiedatum is 1 januari 2017. Dat is nog anderhalf jaar. Ik kan niet zo ver in de toekomst kijken of er ooit dan wel of niet gedwongen ontslagen zullen voortkomen. Alleen deze fusie leidt daar niet toe. En dat is ook een uitspraak wat we gedaan hebben. Ja.
Alleen gaat het erom dat als je met zo'n organisatie werkt en met je doelstellingen werkt, dan kan het gewoon wel eens zijn dat de situatie verandert. En is die mogelijkheid er? Is het nu niet zo dichtgetimmerd dat je daar, nou ja, aan vast blijft zitten?
Nou ja, kijk, we hebben de eerste stappen natuurlijk al gezet. We hebben een gentleman's agreement afgesproken als 4 gemeenten, waarin we hebben gezegd van we gaan alles wat er nu muteert aan personeel, dat brengen we in kaart en gaan we ook met de secretaris overleggen. Van, hey, is het nu zinvol om zo'n mutatie weer op te vullen? Daarmee zetten we dus nu al de eerste stappen om straks geen overschot, ja, klinkt een beetje gek, maar straks niet te veel mensen aan boord te hebben. Dat is een eerste stap. Daarnaast hebben we ook in beeld gebracht hoeveel mensen gaan tussen nu en 1 januari 2017 bijvoorbeeld met pensioen. Nou, dat hebben we in beeld en daar kunnen we een berekening op maken. Dus ja, daarom kunnen we ook zo hard zeggen, deze fusie leidt niet tot gedwongen ontslagen. Ja?
Het staat waarschijnlijk los van het feit dat mensen...
Waar Blankendaal, we gaan geen gesprek voeren.
Voorzitter, ja. Oké. Okay. Je mag niet op reageren?
Ja. Nee.
Oké.
Dan was er volgens mij nog één vraag over de schalen wat u aangaf. Daarover hebben we afgesproken dat de schalen die er zijn, dat die gehandhaafd worden. Er wordt niet aan getort, niet naar boven, niet naar beneden. Er is een salarisgarantie voor mensen die meegaan naar de nieuwe fusieorganisatie. Dus daar zal niets aan veranderen. Volgens mij waren dat de vragen van personeel Aad.
Dank u wel. Meneer Ursem.
Ja, dan nu de vragen van financiële aard. Allereerst... had Kieslokaal volgens mij de opmerking van ze zien het voordeel op personeel niet terug in de cijfers. Nou, die vraag hangt volgens mij ook samen met de vraag zoals gesteld door het CDA van meneer Zwart. Want zeg maar in onze huidige meerjarenbegroting 2015-2018 is er een opbouwende taakstelling opgenomen, hè, van 150.000, 3 ton, 4,5 ton, uiteindelijk 6 ton structureel zeg maar. Dat was natuurlijk ook bekend bij het opstellen van dit bedrijfsplan. Zo had volgens mij ook de gemeente Castricum had ook al een eigen taakstelling bedacht. In dat geval wat het boeg zou moeten opleveren. Nou, wij hebben ook gezegd van deze taakstelling zit al in de begroting van de gemeente Bergen. En we hebben nog zeg maar inderdaad, Bergen heeft zelf nog 2 jaar om die taakstelling voor die eerste 2 jaar zeg maar te volbrengen. Nou, dat ligt ook gewoon zeg maar op schema en volgens mij... daar worden jullie over geïnformeerd via de planning- en controlecyclus, maar dat gaat in principe gewoon gerealiseerd worden. Dat ligt op koers. Maar dan krijg je dus inderdaad de jaren 17 en 18, dat zeg maar in die zin een zelfstandig ambtelijk Bergen niet meer bestaat. Want dan zit iedereen inderdaad in die nieuwe werkorganisatie. Dus wil je zeg maar die besparing van nog eens 1,5 en 3 ton, zeg maar, dus zeg maar die laatste 2 jaren... wil je die ook nog kunnen besparen. Dat kun je dus niet meer zeg maar, op eigen kracht doen als Bergen. Dat moet uiteindelijk terugvloeien uit het voordeel wat de boeg in totaal oplevert. Vandaar is in de rekenmodellen zeg maar, gerekend van wat hebben Bergen en eventueel andere gemeenten aan individuele taakstellingen nog zitten. Om zeg maar, te bepalen wat moet uiteindelijk de boegsamenwerking gaan opleveren. Daar is uiteindelijk zeg maar, ook dat... percentage van die 10% op bepaald. En als je dan dus gaat terugrekenen, dan pak ik even pagina 45 in het bedrijfsplan erbij. Daar staat het structurele financiële effect op de begroting van Bergen. Daar wordt dus gehanteerd een begroting per 1 januari 2015 van zeg maar 17,5 miljoen euro. Nou, Er is ook gesteld in het bedrijfsplan dat van de 10% besparing, dat uiteindelijk 60% weer terugvloeit de organisatie in en 40% dus zeg maar is dan een echte besparing. Nou, als je dus pakt 40% van 10%, dat is uiteindelijk dus 4% van het totaalbedrag van die 17,5 miljoen, dat is 7 ton. Dus zeg maar op jaarbasis zal de structurele besparing voor de gemeente Bergen 7 ton zijn. Nou, dan slaan we de bladzijde om. En daar zien we dan ook een meerjarenperspectief waarin, zeg maar, waarin je al ziet de jaren 17, 18 en verder dat het op jaarbasis vanaf 2020 zie je die 7 ton terugkomen. Hè, want dat is voor het eerste volledige jaar dat, zeg maar, die hele 10% bespaard wordt. Nou, daar zie je dan dus die 10%, eigenlijk die 4% besparing. Nou, maar daarvan hebben we net al gezegd van als zelfstandige gemeente moet daar nog die, zeg maar die anderhalf ton, dat is wat je ziet in 2017, die taakstelling in eigen huis. En vanaf 18 is het die 3 ton. En als je daar dus die 3 ton die we zelf al hebben opgelost in eerdere jaren bij optelt, dan zit je dus op die 6 ton structureel besparing. Nou, en je hebt dus die 7 ton wel nodig om die 3 ton deels in te lossen. Dus eigenlijk levert voor de gemeente Bergen, als je het zo bekijkt, de boegsamenwerking, zeg maar, extra 4 ton besparing op ten opzichte van wat je nu al had verwacht. Is dat een helder verhaal? Ja, ja, tot. Ja, feitelijk wel. Want wij hebben natuurlijk het is een structurele taakstelling die in de gemeentebegroting is opgenomen. Dus tenzij de raad nu zou besluiten van we halen hem er nu eerst weer uit. Maar ja, dan krijg je eigenlijk eenzelfde effect dan.
Ja, we gaan niet een gesprek voeren. Als je misschien nadere informatie wil, dan is een telefoongesprek of mailverkeer handiger, denk ik.
Oké. Nou, dan had ik nog een vraag van meneer Snijders staan van D66 over de raadzaal. Nou, sowieso is het dat alles omtrent de huisvesting, hè, dat moet nog verder op detailniveau worden uitgewerkt in wat de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Maar volgens mij als je het op hoofdlijnen bekijkt, hebben we nu, zeg maar, gekeken wat zijn, zeg maar, alle budgetten die nodig zijn voor de ambtelijke organisatie. En dan is dus inderdaad ook gekeken naar wat kost de ambtelijke huisvesting. Daar is dus niet de huisvesting van de raad bij beoordeeld. Want dat staat, zeg maar, die kosten daarvan staan dan, zeg maar, ook op een eigen product van de raad. Nou, die hebben we helemaal buiten dit proces gelaten. Dus dat zit feitelijk in die, wat is het, ik geloof die 73% aan eigen gelden. En daarin zit dan dus ook een bedrag berekend, of is een bedrag begroot voor de huisvesting van jullie als raad. Dus mocht het dan zo zijn dat jullie dan inderdaad, nu huren jullie als het ware, krijgen jullie ook kosten doorbelast voor dit pand. Ja. En in de nieuwe situatie, als je dan ergens anders, nou, als je hier dan niet meer zit, valt dit vrij. Maar dan gaan jullie ergens anders, zeg maar, een ruimte huren en dan krijgen die kosten daarvoor in plaats.
Een korte toelichtende vraag, meneer Snijder.
Ja, want dat laatste snap ik. Mm-hmm. Maar nu gaat het maar even om de vergelijking. Er zijn 3 gemeentes, die hebben geen situatie zoals wij die hebben. En komen wij er dan niet op een gegeven moment bekaard vanaf?
Ja, ik denk dat moet blijken uit de verdere uitwerking nog. Zo is daar op voorhand niet naar gekeken.
Ik denk het is lastig dat ik zo ingrijp in die vragen, maar als we ja, nee en zo, dus oké.
Okay. Nou, ik zou dat een nadrukkelijkste aandachtspunt willen meenemen bij de detailuitvoering. Ja. Dat is
een hele goede toevoeging. Wie van u wil in de tweede termijn nog even reageren op de antwoorden van de vragen? Of het kan ook zo zijn dat er van de ene vraag weer een andere vraag opborrelt. En het lijkt mij toch verstandig om die nu te uiten en niet op te zouten. Mevrouw Luttig.
Um,
Nou, de antwoorden waren duidelijk. Ja, er was wel iets waar ik heel nieuwsgierig naar was. En misschien kan daar nog iets over verteld worden. Op een gegeven moment worden ook dingen in het stuk verteld over hoe dat straks gaat met de colleges en die stemverhoudingen, hè, en zo. En toen vroeg ik me af, als het gaat over hoe dat, misschien kunt u zelf een voorbeeld noemen, want ik heb er geen idee van, maar als het bijvoorbeeld gaat over strandbeleid en Heilo heeft bijvoorbeeld geen strand, of dat nou enigszins nog uitmaakt wat of hoeveel inwoners het over gaat, of dat het gewoon allemaal gewoon altijd gewoon vier. Dus misschien kunt u daar iets meer over vertellen. Want ik vraag me af hoe dat gaat in de praktijk dan. Maar misschien is het gewoon altijd alle vier de gemeenten hebben een even grote stem overal in. Maakt niet uit wat voor onderwerp. Maar het hangt, begrijpt u, het hangt een beetje van het, wat mij betreft, denk ik van nou. En Heilo zal kennelijk ook zaken hebben die Bergen niet heeft en andersom. Dus ik hoor dat graag. Verder wat ik me wil aansluiten, maar ik heb net het antwoord gehoord over dat tijdschrijven. Daar was ik eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig naar. Daar is net iets heel duidelijk over gesteld. En ook over de huisvesting, hè, daar hebben jullie ook. Het wordt trouwens nog op teruggekomen, heb ik begrepen. Want ik ben ook heel nieuwsgierig hoe we dat nu met de vier gemeenten op gaan pakken. In het stuk staat trouwens expliciet aangegeven dat het voor de inwoners verder niet uitmaakt. Dat ze gewoon per gemeente bij een eigen loket aan kunnen kloppen. Ik vroeg me nog wel of ik als zeg maar inwoner van Bergen gewoon voor mijn zaken ook voortaan dan vanaf 1 januari 2017 in Heilo terecht zou kunnen. Want dat is voor mij iets makkelijker namelijk. Maar ik kon dat niet terugvinden in het stuk, maar dat zou wel voor een groep inwoners dus zomaar eens een voordeel kunnen zijn. Wat zegt meneer Snijder van D66? Die zit te mompelen, maar dat hebben we niet gehoord. Even kijken, voorzitter. En wat we ons ook nog even afvroegen in de fractie. Er staat in het stuk ook op een gegeven moment dat er over een termijn van 4 jaar... dus een structureel besparingsvoordeel van 5,3 miljoen zou zijn. En we konden eigenlijk niet zo terugvinden van, maar hoe op welke wijze zou dat dan gaan lukken? Want als het personeel helemaal niet meer verder gaat bezuinigen, waar zit je besparingsvoordeel dan in? Kunt u daar een tipje van de sluier van oplichten? Want dat kan ik niet goed terugvinden. Dank u wel.
Dank u wel. Dit was dus nog een aanvullende vraag, die laatste, hè? Ja, heel duidelijk. Meneer Snijder.
Naar aanleiding van tijdschrijven heb ik even snel gezocht. En Leidschendam-Voorburg die heeft daar in begin november zelfs een sessie aangeweid met de ondernemingsraad en een aantal medewerkers. En daar wordt ook gezegd, zoals tijdschrijven is het cruciaal bij projecten ziekteverzuim als het gaat om verantwoording van financiën. Bij andere onderwerpen hoeft tijdschrijven niet verplicht te zijn. Maar kan het een handig instrument zijn voor de medewerkers zelf. Maar je gaat altijd uit van vertrouwen naar de medewerkers toe. Maar het ging ons er echt even om van niet detailistisch. Hè, bij projecten moet je het sowieso toch al doen. Dat je wel inzicht hebt van waar de ambtelijke capaciteit naartoe gaat. Maar echt grofstoffelijk. Gedetailleerd wordt het uiteindelijk niks. Dan heb ik nog een vraag, want die kwam eigenlijk boven borrelen met betrekking tot de klankbordgroep. Wij zijn wel erg voorstander van dat de klankbordgroep, hè, want hoeveel mensen daar ook in zitten, maar dat die wel openbaar is voor commissie en raadsleden. Dat betekent dus in onze opvatting dat de klankbordgroep hier en dat daar mensen op de publieke tribune kunnen zitten. Zodat raadsleden die er niet in kunnen, niet iedereen kan in de klankbordgroep zitten, maar iedereen kan er wel, als hij wil, kennis nemen van de vergaderingen. Ik denk dat die openheid heel erg goed is, althans wat ons betreft. Volgens mij was alles verder behandeld.
U geeft eigenlijk een advies mee. Ja. Oké, dank u wel. Mevrouw Hendricks, mevrouw Groteman.
Ik ondersteun het advies met betrekking tot de tijdschrijver van D66.
Dank u. Meneer Zwart? Nee. Oké. Dan ga ik even naar mevrouw Blankendaal, want het moet even rustig.
Ik had eigenlijk nog een vraagje ook over de hele organisatie, hoe die was opgezet. Overigens zijn wij ook blij met dat die algemeen directeur, dat roleert, dat algemeen directeurschap, en dat het door de gemeentesecretarissen wordt gedaan en dat er ook eisen aan gesteld worden. Maar het hele stuk en de hele wenkperspectief ademt uit dat je eigenlijk verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie wilt neerleggen, zodat elke medewerker echt zich veel verantwoordelijker voelt voor dat deel wat hij of zij gaat uitvoeren, en dat dat ook de werkprocessen ten goede komt. Ik vind dat eigenlijk nergens staan. Of heb ik iets over het hoofd gezien? Want dat vind ik wel jammer. Want het is wel meerwaarde voor wat het personeel mag verwachten. Het is prachtig dat je die teammanager hebt en programmamanager. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die medewerker op de werkvloer een zo groot mogelijk eigen verantwoordelijkheid draagt, omdat dat nou één keer de kwaliteit bevordert. Dat was een vraag van mij. En nog even wilde ik reageren op dat verslag van ontslag. Natuurlijk gun ik iedereen zijn baan en dat is ook zo. En er is ook natuurlijk verloop, dus het is ook helder. Maar dat staat er natuurlijk los van dat er altijd situaties kunnen zijn waarbij ontslag wel aan de orde is, maar dat is dan niet gekoppeld aan de ambtelijke fusieorganisatie. Zo heb ik het in ieder geval wel opgevat. Oké, dat was het.
Zwart, bent u zover?
Ja, maar ik heb geen vraag.
Ik heb u wel de gelegenheid geboden. Wie van u kan ik nog? Want ja, mevrouw Hafkamp.
Er zijn een paar onderwerpen. De vraag over stemverhouding. Er zal zo even een antwoord op gegeven worden. Uw vraag over, ja, voor de inwoners maakt het niet uit. Ik vond het wel creatief bedacht. Dan kan u ook naar Heilo. Helaas.
Maar dat kan niet.
Nee, dat kan niet. U moet gewoon in uw eigen... Kijk, ik ga ervan uit dat u niet gaat verhuizen naar de gemeente Heilo.
Dan toch een bestuurlijke. Wil ik een bestuurlijke.
Ja, dus...
Het is wel op de band opgenomen, hè?
Mevrouw Luttek, u mag van mij echt naar Heilo, maar niet voor uw paspoort of uw rijbewijs. Dat zit er niet in. Financiële vraag, die zal zo beantwoord worden. Nou, over tijdschrijven, dat laat ik aan meneer Brouwer. Klankbordgroep, ik zeg hierbij toe dat die openbaar is. Er zijn inderdaad niet zo dat alle fracties allemaal volop daaraan mee gaan praten. Maar die zijn altijd toegankelijk, niet alleen voor fracties, maar ook voor anderen. Het is gewoon een openbare commissiebijeenkomst. Dus wat mij betreft, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ja, bij deze geregeld. Tijdschrijver, dus nog een keer een opmerking gemaakt, werkprocessen. Ja, en natuurlijk, ik denk, op het moment dat er sprake is van dysfunctioneren, zal iemand altijd ontslagen worden als de aanleiding toe is. Dat staat buiten kijf. Daar heb je geen ambtelijke fusie voor nodig. Of hoef je ook niet achterwege te laten. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Nou, meneer Brouwer, over personeel nog?
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor mij zijn er twee dingen. Het tijdschrijven, we nemen het advies ter harte. Enige nuancering misschien. Mevrouw Luttek had het net over bijvoorbeeld het strandbeleid. Dat is typisch iets Bergens, dat is typisch iets Castricums. Dat zal ook maatwerkbeleid zijn, wat helemaal gericht is op jou als gemeente. Want de vraag komt waarschijnlijk ook vanuit u als raad. Ik kan me daarbij voorstellen dat daar wel een stukje tijdschrijven bij komt kijken. Omdat het zo'n uniek product is voor een gemeente. Dat ik me heel goed kan voorstellen dat je dan zegt van, ik wil weten waar die ambtelijke uren in zijn gaan zitten. En er moet ook een afrekening dan plaatsvinden. Dus dan moet je weten waar het dan in is gaan zitten. Verder nemen we het advies te harte. Dan nog even de winkelperspectief van u, mevrouw Blankendaal. Op pagina 8, onder hoofdstuk 2, daar staat het toepassen van innovaties en dienstverlening, zowel qua rolopvatting, overheidsparticipatie, technologische ontwikkelingen. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat bijvoorbeeld het nieuwe werken in de toekomst een intrede zal gaan doen. Waarbij ook de programmamanagers, zoals ze in het organogrammetje staan, die krijgen wel een opdracht mee om op termijn ook een eigen functie overbodig te maken, maar niet eerder dan dat alle verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn neergelegd. Daar waar het kan. Dus daar kunt u dat terug. Er staat niet echt zo helder verwoord zoals u dat misschien graag had gewild, maar dat wordt daar wel mee bedoeld. Ik vind het wel jammer. Gebruik van nieuwe innovaties. Ja.
Ik vind het wel jammer. Eerlijk gezegd, omdat het zo duidelijk is. Ook voor inwoners kan dat heel duidelijk zijn.
Ja.
Maar iets om alsnog mee te nemen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij was er nog één vraag. Die 10% van die 53 miljoen, hè, dat is die 5,3 miljoen die op termijn structureel bespaard kan worden. Of dat niet in personeel zit. Nou, het zit niet in gedwongen ontslagen bij personeel. Zo is dat verwoord. Maar als je uiteindelijk kijkt naar de opbouw van de begroting van die werkorganisatie, dat is dus die 53 miljoen, daarvan is... Ruim 43 miljoen is zeg maar salarissen en bijkomende kosten. Dus het zou gek zijn als je dan zeg maar 5 miljoen op die overige 10 miljoen kunt besparen. Dus het zal uiteindelijk ook wel degelijk op personeel gaan. Maar dan moet u dus denken aan wat meneer Brouwer zei en natuurlijk verloop en dergelijke.
Dit was zo ongeveer wat u, want in mijn ogen had u een iets andere vraag gesteld. Ja. Waar de bezuiniging vandaan werd gehaald eigenlijk, toch?
Ja. Ik begrijp van u dat u zegt het grootste deel van die 5,3 miljoen, dat is dan toch dan door natuurlijk verloop personeel. Heb ik het goed begrepen?
Dat is alleen natuurlijk op dit moment nog niet inzichtelijk, maar als je kijkt naar de samenstelling van de begroting, ja, dan zou het zeg maar vreemd zijn als je die 5 miljoen zeg maar op alle overige posten kunt bezuinigen. Want dan zou je bijvoorbeeld de hele post huisvesting of ICT moeten wegschrappen. Ja, dat is natuurlijk niet realistisch. En uiteindelijk zit er volgens mij, is de achterliggende gedachte ook een efficiëntieslag die je maakt. En dat zit dan toch ook in dit soort kosten. Duidelijk of is hier nog wat twijfel?
Nee, het is duidelijk. Alleen dan denk ik, dan lijkt het me hoog ingeschat dan, als je het zo uitlegt.
Uw vaststelling. Ja. Zo, ja.
Over het bestuur. Janine had nog een vraag over het bestuur. Die stemverhoudingen gelden in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, niet in de colleges. De colleges hebben gewoon hun eigen besluiten, eigen beleid. De gemeenten voeren hun eigen programmabegroting uit, waar het college besluit en de raden besluiten. En daar gelden die stemverhoudingen niet. Dat is gewoon alleen in die werkorganisatie. En dat gaat dan over personeel, over de begroting van de werkorganisatie. Ze hebben maar een aantal dingen waar ze over besluiten, voor de andere dingen niet.
Wel, ik zou eigenlijk volgens mij kunnen concluderen dat deze vergadering afgelopen is. En want we hebben volgens mij alle vragen kunnen stellen. We hebben fantastisch de antwoorden gekregen. Er hoeft niets meer thuis bezorgd te worden via de mail volgens mij. Dus dan dank ik u hartelijk voor deze prettige vergadering. Dank u.